Goedendag gemeente en broeders en zusters. Ik kom weer bij u op deze manier om studie 4 over de eindtijd door in te spreken. We hebben er nu 3 gehad. De laatste keer heb ik het gehad over die 7 jaar dat de Satan als antichrist over deze wereld gaat heersen. En ik heb het gehad over de opname van de gemeente. Ik heb gezegd dat de meeste bijbelleraren, onderzoekers ervan uitgaan dat de gelovigen, de gemeente, voor die 7 jaar worden opgenomen in de hemel. Ik heb daar ook kanttekeningen bij gezet, omdat ik denk dat de Bijbel toch ook veel ruimte overlaat om ervan uit te gaan dat de gemeente, de gelovigen, best een stuk van die verdrukking door de Satan in de eerste 3,5 jaar zullen meemaken. Nu wil ik nog een paar dingen die de Bijbel daarover zegt met jullie doornemen. En daarna wil ik gaan kijken naar de tijd waarin we nu leven. Is dat een tijd waarin we mogen verwachten dat die 7 jaar gaan beginnen op korte termijn? Of hoeven we ons nog nergens ongerust over te maken? Eerst nog even iets uit Openbaringen 14. Daarin lees je 3 engelen. En de eerste engel gaat rond met het eeuwige evangelie. In vers 7 kondigt hij Gods oordeel aan. En hij roept nogmaals op om God, de schepper, te aanbidden. In het volgende vers is er een engel die aankondigt dat Babylon, de grote stad, het enorme systeem, het wereldsysteem, het economische systeem en de hele macht van de Satan zal vallen. Het oordeel gaat komen. Dan volgt er in vers 9 een engel die een laatste waarschuwing geeft aan de mensen. Als je het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd, op zijn hand ontvangt, dan ga je ook meedrinken van de toorn van God, onvermengd. Je zult gepijnigd worden voor de ogen van de heilige engelen en van het lam. Nou, deze engelen vliegen. Dat is natuurlijk een bijzonder vreemd gebeuren als die engelen over de hele aarde door het hemelruim vliegen en die boodschap verkondigen. Zo zal het niet gaan. Engelen worden boodschappers genoemd. Dat lees je bijvoorbeeld in Openbaringen 1 en Openbaringen 3 en op nog wel meerdere plaatsen in de Bijbel. We moeten goed begrijpen dat die toorn van God werkelijk een verschrikking is om mee te maken. Je leest over die toorn van God, die dus na het zevende zegel komt. In Openbaringen 8, dat zijn dan de bazuinen. En in Openbaringen 16, dat zijn dan de schalen van Gods toorn. En dat zijn rampen over de aarde. De mensheid verkeert dan en onder de invloed van de Satan en onder de toorn van God. En daar moet de mensheid voor gewaarschuwd zijn. Dat moet een duidelijke keuze kunnen zijn. En voor die toorn van God komt, zijn die 3 engelen, dus ik denk de gemeente van God, die zal duidelijk maken aan de mensen op aarde van: let op, je kunt nu nog God aanbidden, hem erkennen en ontsnappen aan die geweldige toorn die gaat komen. Maar doe je het niet, ga je in zee met het beest, neem je zijn teken aan op je voorhoofd of op je arm, dan zul je ook delen in die gramschap van God. Daar ligt nog een taak voor de gelovigen. En daarna worden zij weggenomen en komt de toorn van God over de aarde. In hoofdstuk 12 van Openbaringen lees je dat de draak, de Satan, op de aarde wordt gegooid en dat hij een derde deel van de sterren met zich meeneemt. We lezen ook verder wel: de sterren vallen op aarde. Ja, als er een ster valt op aarde, een ster is een zon en onze zon is van het hele firmament nog een kleintje. Als zo eentje op aarde valt, dan is er natuurlijk niets meer van die hele aarde over. Ik mag aannemen dat dit symbolisch bedoeld is. De sterren van de Satan zijn de demonen uit de hemelsferen die weer meekomen met hem als hij op de aarde wordt gegooid. En dat zijn wat je in het eerste zegel ziet en waar je van Jezus spreekt in Matteüs 24. Dat zijn de valse Christussen, de valse Messiassen, de valse profeten, de misleiders die met een evangelie komen wat één grote leugen is. We zijn allemaal gewaarschuwd, we kunnen het allemaal herkennen als we geworteld zijn en gegrond zijn op Gods woord, op Jezus. Die toorn van God, waar we het dus nu over hebben gehad, is heel iets anders dan het eindoordeel, het laatste oordeel. Over het laatste oordeel lees je in Openbaringen 20. Dat is als de Satan geheel onschadelijk is, geworpen is in de poel van vuur en zwavel. En vervolgens worden alle doden uit de dood opgewekt. Dat is de opstanding uit de dood van alle doden. Daar vindt het eindoordeel plaats over ieder die nog niet is opgewekt. En de toorn van God komt over een mensheid die op het laatst leeft en ondanks overduidelijke tekenen van God en van zijn Zoon zijn genade niet willen aanvaarden, maar willen leven en vertrouwen willen blijven stellen op de Satan. En dat gaat God oordelen over die mensheid. En dat is dus een ander oordeel als het eindoordeel voor de witte troon in Openbaringen 20. En dat brengt me nog op het laatste punt wat ik vanuit de Bijbel wil meegeven. En dat is dat laatste oordeel, dus voor de witte troon, dat is de opstanding uit de dood. De mensen in de tijd van Jezus geloofden daarin, in een opstanding uit de dood. De Farizeeën geloofden dat, de schriftgeleerden geloofden dat, alleen de Sadduceeën geloofden dat niet. En in het Oude Testament vind je het ook, dat er een opstanding is uit de dood. En dat is de laatste opstanding. Maar er is ook een opstanding uit de doden. En dat is iets wat de discipelen niet begrepen. Als je in Markus 9 leest, na de verheerlijking op de berg, dan zegt Jezus dat ze dit niet bekend mogen maken wat ze hebben gezien, totdat de Zoon van God uit de doden is opgestaan. En in vers 10 lees je dan dat zij zich afvroegen onder elkaar wat dat was, uit de doden opstaan. Uit de dood opstaan, dat wisten ze wel. Dat merk je ook aan bijvoorbeeld Martha en Maria bij de opwekking van Lazarus. Dat Martha zegt, ik weet dat u hem zult opwekken ten jongste dagen. Of op de laatste dag. Dat was algemeen bekend. Maar opstaan uit de doden, dat vonden ze iets vreemds. Als Petrus en Johannes bij de opstanding van de Heer Jezus, als ze gehoord hebben van Maria dat het graf leeg is, als zij naar dat graf toe rennen en ze kijken erin, dan zie je, dat lees je dan in Johannes 20 vers 8 en 9, dat ook de andere discipel, dat was Johannes, naar binnen ging, hij zag het en geloofde, want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Meestal wordt daar bij de uitleg gezegd dat als er staat dat Johannes geloofde, dat hij geloofde dat Jezus uit de dood was opgestaan. Maar dat is raar met dat vers 9, want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Ik denk dat Johannes geloofde wat Maria van Magdala had gezegd, dat ze het graf leeg was en dat ze de Heer hadden weggenomen. en dat ze niet wisten waar ze hem hadden neergelegd. Ik denk dat Johannes dat geloofde en pas later begreep, toen hij Jezus werkelijk zag, dat hij uit de doden moest opstaan. Toen begreep hij de schrift pas. Wat betekent dat nu? Uit de dood opstaan op de jongste dag betekent de algehele opstanding van alle doden. Maar als iemand uit de doden wordt opgewekt of opstaat, dan betekent het dat hij één van die mensen is die te midden van die doden weggehaald wordt, verrijst en weer leeft. Er is dus een bepaalde volgorde waarin doden worden opgewekt. En die lees je, die volgorde, in 1 Korinthe 15 vanaf vers 22. Daar staat, zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde of volgorde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst, en daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Christus als eerste staat op uit de doden en verenigt zich met de Vader. Daarna die van Christus zijn, en dat is de gemeente bij de opname, en worden verenigd in het Vaderhuis. En aan het eind de rest van de doden die niet in Christus zijn. Die worden opgewekt en geoordeeld overeenkomstig hun werken, volgens Openbaringen 20. Waarom is dat interessant en belangrijk? Ik denk dat het belangrijk is vanwege Romeinen 11. Op Romeinen 11 schrijft Paulus veel over de verwerping van Israël en de aanname van Israël. En wat dat betekent voor de heidenen, voor de volkerenwereld. We hebben al gemerkt dat God een plan had met Israël. Israël wilde daar niet aan meewerken. Daarom heeft God hen aan de zijlijn gezet. En is verder gegaan om een volk uit de andere volkeren, de heidenen, te verzamelen. Israël is dus terzijde gezet, verworpen door God, omdat zij God verwierpen. In vers 15 van Romeinen 11 staat, als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Daar komt het weer, uit de doden. Paulus heeft het over de positie van de volkeren, van de wereld. En daar staat, als hun verwerping, dus dat niet dat Israël God heeft verworpen, maar als God Israël heeft verworpen voor een bepaalde tijd. Als dat verzoening voor de wereld betekent, hè, de genadeboodschap is naar ons toegekomen, wat betekent dan hun aanneming? Dus weer niet dat Israël God of Jezus aanneemt, nee, dat God Israël weer aanneemt en verder gaat met Israël. Wat betekent dan die aanneming, dat Israël weer wordt aangenomen, wat betekent dat anders dan leven uit de doden? Ziet u hoe bijzonder dat is? Doordat Israël door God wordt verworpen uiteindelijk, komt het heil naar de wereld. Doordat God Israël weer aanneemt, kan de wereld leven uit de doden ontvangen. Met andere woorden, op het moment dat Israël door God weer wordt aangenomen, wordt de gemeente uit de doden weggehaald, degene die in Christus gestorven zijn, en gaan leven bij hem in het Vaderhuis. Ook dat is weer een teken van de opname. En ook dat is dus weer een moment dat God zich weer over Israël gaat ontfermen. En het lijkt mij toch dat dat het moment is als Israël na 3,5 jaar regering onder de Satan doorheeft dat dit de antichrist is en dat ze redding alleen van hun God, de God van Abraham, Isaac en Israël, mogen verwachten. Op dat moment, dus na die 3,5 jaar van de regering van Satan, wordt Israël gered, veiliggesteld, de woestijn ingeleid door God om daar voor 3,5 jaar bewaard te worden. De wereld ondergaat dan de toorn van God over het rijk van de duisternis, over het rijk van Satan. Nog even dit, die toorn van God, die dus in Openbaringen beschreven wordt, die over de aarde gaat komen in die 3,5 jaar, is dus iets anders als de straf van God over de zonde van de mensheid. Want die straf is al lang voltrokken aan het kruis van Golgotha, aan Jezus Christus, zijn zoon. Die toorn van God die over de aarde komt, komt over het rijk van de duisternis en over al die mensen die een goede keuze hadden kunnen maken, maar liever de Satan wilden dienen dan de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En nu verder met de tijd waarin wij leven. Hoe moeten we tegen deze dingen aankijken? Hoe kijken we aan tegen technische ontwikkelingen die ongelooflijk ver kunnen gaan? Hoe kijken we aan tegen de coronacrisis, tegen de eventuele oplossingen daarvan? Daar gaan we proberen over na te denken. Vooraf zeg ik u, ik ben geen profeet. Ik ben niet geroepen als profeet. Ik probeer vanuit de schrift een aantal dingen bij elkaar te brengen. Ik kijk met mijn gezonde verstand naar de dingen die zich in deze wereld voltrekken. Ik kijk wat er de Bijbel schetst voor een situatie aan het eind. En van daaruit probeer ik lijnen te trekken en verbanden te leggen. En te kijken of er dingen gebeuren die te maken hebben met de laatste 7 jaar. In Lucas 17 zegt Jezus, als hij het heeft over die eindtijd, dat het zal zijn als in de dagen van Noach en dat het zal zijn als in de dagen van Lot. Als we kijken in de Bijbel naar die dagen van Noach, dan lezen we iets bijzonders in Genesis 6. Daar staat dat de zonen van God in die tijd op aarde leefden en dat ze zich uit de vrouwen van de mensen namen wie ze maar wilden en daar nakomelingen verwekten. Dat werden de geweldenaars, de mannen van naam. Die uitdrukking, de zonen van God, is een beetje lastig, omdat die verder in de Bijbel niet vaak voorkomt. Jezus is de enig geboren zoon van God. Israël wordt zijn eerstgeborene genoemd. Dus wie zijn die zonen van God? Ik denk dat je de antwoorden kunt vinden in de Nieuwtestamentische brieven van Judas en in de tweede brief van Petrus in hoofdstuk 2. En dat zijn de engelen die met de Satan zijn meegegaan. Die worden daar dan in Genesis zonen van God genoemd. Die verwekken kinderen bij de vrouwen van de mensen. En die kinderen, dat worden de geweldenaars op aarde. Maar dat zijn dus geen 100% mensen meer. Het zijn, zoals ze in de Bijbel in gewone taal worden genoemd, halfgoden. Mensen met bijzondere eigenschappen. Mensen met duivels DNA in zich. Eigenlijk ontstaan door genetische manipulatie. Die leefden in de tijd van Noach. Er was dus een enorme hoeveelheid geweld op aarde, juist door deze inbreng van, laten we zeggen, halfgoden. Over Noach wordt gezegd dat hij rechtvaardig was in al zijn geslachten. Zo lees je het in de oorspronkelijke taal en zo lees je het in de oude vertalingen. Hij was rechtvaardig in al zijn generaties. Dus Noach's voorgeslacht had zich niet gemengd met die gevallen engelen, met die zonen van God. En daarom koos God Noach uit om met zijn gezin een nieuwe mensheid te gaan starten. In onze huidige tijd merken wij dat er weer heel veel geëxperimenteerd wordt met genen. Er wordt in de laboratoria door de wetenschap heel veel geëxperimenteerd met genetische manipulatie. We hebben er bijvoorbeeld al druiven zonder pit aan overgehouden. Er worden landbouwgewassen geteeld die goed bestemd zijn tegen droogte, of juist goed bestemd zijn tegen regen, of goed bestemd zijn tegen bepaalde ziektes. En dat is allemaal heel mooi, dat klinkt allemaal heel mooi, maar er worden ook een hele hoop andere experimenten uitgevoerd. Momenteel is men zover dat men op een vrij goedkope manier, die manier wordt genoemd CRISPR, dat is C-R-I-S-P-R, met op een goedkope manier het DNA in mens en dier te veranderen. Mogelijk om heel precies bepaalde stukjes uit het DNA van de mens of van het dier te knippen en het te vervangen door een ander eigenschap. Ook dikt met de allerbeste bedoelingen om bepaalde ziekten uit te schakelen, te genezen. Ook voor de toekomende generaties, dus dat de erfelijke eigenschappen veranderd worden. Het wordt mogelijk om het DNA zo aan te passen dat diverse menselijke eigenschappen echt veranderd kunnen worden. Zoals uiterlijk, zoals intelligentie, kleurogen. Kortom, we kunnen er een designmens van maken. En die eigenschappen kunnen ook erfelijk zijn. Er wordt nu geëxperimenteerd al met menselijk DNA in varkens aan te brengen, in ratten aan te brengen. Allemaal met goede bedoelingen, ongetwijfeld. Maar wij weten niet wat zich verder in laboratoria afspeelt. In onze westerse wereld hebben we daar nog een zekere mate van controle over. Maar wat ze in China, in Japan en in Noord-Korea doen en experimenteren, zelfs met mensen, met bijvoorbeeld mensen in de strafkampen in Noord-Korea, de Oeigoeren in China, we hebben geen idee, maar ik vertrouw het voor geen cent. En wat nu als zo'n methode, dat CRISPR-Cas9, als dat via vaccinaties in de mens kan worden gebracht? We hebben momenteel te maken met de coronacrisis. En daar willen we zo snel mogelijk vanaf, want dan kan ons gewone leven weer doorgaan. En zo niet, dan storten de economieën in en krijgen we hele grote problemen. Dus wat men wil, is zo snel mogelijk de oplossing vinden, medicijn vinden, die daartoe werkt. En dat medicijn, dat wordt dan gezocht in massale vaccinaties. Er zijn momenteel in alle landen zijn er programma's aan het werk, wetenschappers bezig om vaccins tegen deze corona, COVID-19 te ontwikkelen. Vanuit onverwachte hoek wordt dat ook gesupport, bijvoorbeeld door Bill Gates, die zelf geen medicus is, maar die wel miljarden beschikbaar stelt om zoveel mogelijk vaccins te gaan maken en uit te proberen, zodat daar maar misschien één goede bij zit. Het is altijd lastig om mensen die met goede bedoelingen heel veel geld beschikbaar stellen, om filantropen, om daar wantrouwig tegen te zijn. En dat wil ik ook niet echt zijn, maar ik vind het wel verdacht. Bovendien weet ik dat heel veel mensen met goede bedoelingen best wel eens misbruikt kunnen worden door machten die ze zelf niet kennen. Wij hebben, zoals het in de brief aan de Efeziërs staat, namelijk eigenlijk niet de strijd tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten van de boze in de hemelse sferen. En die kunnen ons, en zeker de rijken op aarde en de machthebbers, kunnen ons, zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben, beïnvloeden om plannen uit te voeren die prachtig passen in het plan van de Satan. Er wordt echt gesproken om 7,5 miljard vaccins te gaan maken om de gehele wereldbevolking, van jong tot oud, te gaan vaccineren tegen dit coronavirus. En dan wordt het toch wel erg gevaarlijk als je via vaccinaties ook het DNA zou kunnen gaan veranderen. Een ander probleem is dat men wil voorkomen dat mensen elkaar besmetten. En als dat gebeurt, dan wil men weten wie heeft wie besmet. En daar is een controlesysteem voor nodig, zodat men precies weet van met wie ben je omgegaan, waar ben je geweest, waar kan je iets hebben opgelopen. Ook daar moet de hele wereldbevolking aan meedoen. Controle over met wie ben je omgegaan, waar ben je geweest. Er worden apps ontwikkeld om op je mobiel te plaatsen. In China is het al verplicht. Kinderen, jongeren worden verplicht als ze geen app hebben om een enkelband om te doen waar de informatie in wordt verzameld. Alles om de mensheid helemaal te kunnen controleren. Nou, in een totalitair regime zoals in China, in Noord-Korea, gaat dat misschien wel lukken. Maar in onze vrijere samenlevingen zal zo'n app zeker niet gaan werken. Allereerst heeft lang niet iedereen een mobieltje. Niet iedereen zal die app downloaden. En als je dat wel doet, dan hoef je je mobiel nog niet aan te zetten. Je batterijen zijn leeg, je vergeet hem mee te nemen. Hoe dan ook, dat gaat niet werken. Op WNL, Wij Nederland, was laatst een uitzending waarin deskundigen daarover spraken. En een van hen, geen christen, die kwam tot een andere mogelijkheid. En dat was het plaatsen van een chip onder de huid. Ja, en dat opent weer nieuwe mogelijkheden. Heel goed mogelijk hoor. Onze hond heeft ook al een chip onder zijn huid ergens, voor als die kwijt is geraakt. In Amsterdam zijn er nachtclubs. Daar kan je alleen maar inkomen als je een chip onder je huid hebt. En die wordt dan gescand. En daarmee laat je zien dat je lid bent van die club. Dus technisch is dat helemaal geen probleem. Ja, en dan kan je daar ook nog iets bij doen. Waarom zou je dan, als je toch zo'n chip hebt, niet je bankgegevens daarbij doen? Lekker makkelijk. Nooit meer je pas meenemen. Je pincode hoef je niet meer te onthouden. Je kunt hem niet verliezen. Hij kan niet meer gestolen worden. En je hebt het gewoon bij je. Makkelijker kan het niet. Wat een genot voor de mensheid. Ik denk dat zo'n argument voor heel veel mensen de doorslag zal geven om te zeggen, ja, dat vind ik een goed idee. Ik wil best zo'n chip. En laat iedereen dat maar hebben. Dan kunnen we ook meteen ons goed wapenen tegen allerlei epidemieën. Ja, en als je dan zo'n chip onder je huid hebt, dan moet je natuurlijk ook weten waar die zit. Bijvoorbeeld alleen al als je bij een kassa komt waar die moet worden gescand. Dan moet de man of vrouw achter de kassa weten waar die scan moet houden. Dus daar moet een merkteken op komen. En u raadt het al, wat voor merkteken dat gaat worden. Dat wordt het merkteken van het beest. En zo wordt er allerlei informatie van jou opgeslagen. En niet alleen van jou, maar van de hele mensheid. Maar hoe wordt dat opgeslagen? Hoe wordt dat afgelezen? Waar wordt het verzameld? Hoe snel moeten deze gegevens beschikbaar zijn? Daar heb je een ontzettend snel netwerk voor nodig. En ons huidige netwerken, 3G, 4G, zijn daar niet voor toereikend. Juist in deze tijd wordt wereldwijd gewerkt aan het uitrollen van het 5G-netwerk. Veel sneller, werkelijk duizenden keren sneller en groter. En toeval of niet, maar ook dat wordt in deze tijd gedaan. Nou roep ik niet op om deze dingen te gaan in brand steken of te gaan boycotten of wat dan ook. We houden het toch niet tegen. Maar het gaat er mij om dat je ziet dat er een aantal dingen in deze tijd bij elkaar komen die best alarmerend zouden kunnen zijn. Dan lazen we in Lucas 17 over de dagen van Lot. De dagen van Lot, die kenmerkte zich, u kent het verhaal denk ik, Lot woonde in Sodom. Hij ontvangt twee gasten. Dat blijken twee hemelse engelen te zijn. En de hele stad loopt uit om deze twee gasten te ontmoeten en seksueel te gaan misbruiken. Alle mannen verzamelen zich en ze proberen met geweld deze mannen te pakken te nemen. Je ziet dat hier een stad is waar het gewone seksuele verkeer is, want er zijn mannen en vrouwen, er zijn kinderen, maar waar ook homoseksueel gedrag is, waar dit allemaal maar door elkaar loopt en geaccepteerd is. Je ziet ook dat het ontaardt in aanranding, in geweld. De stad Sodom werd door God beschreven als een stad waar het kwaad tot aan de hemel was opgestegen. Ook in deze tijd leven wij weer in een periode waarin seksuele veranderingen als normaal worden geaccepteerd. We kennen inmiddels de LHBTI-beweging, die in de hele samenleving een doodnormaal verschijnsel is. We kennen de homoparades in Amsterdam op de grachten. We weten in de kerken inmiddels van homohuwelijk, adoptie van kinderen door homo-echtparen. Maar ook alle andere vormen van seksuele veranderingen zijn volkomen gangbaar in onze samenleving. En het bijzondere is dat Jezus zegt: het zal zijn als in de tijden van Lot. Hoe ver zijn we verwijderd van die laatste 7 jaar? Ik durf het niet te zeggen, maar ik heb wel geprobeerd aan te tonen dat er zoveel dingen bij elkaar komen, juist in deze tijd, dat ik denk dat het mogelijk is, dat het niet meer ver weg hoeft te zijn. Ik heb ook aangegeven dat er dingen zijn die we nog niet weten, dat niet alle puzzelstukjes precies op zijn plek zullen kunnen worden neergelegd, maar laten we vooral alert zijn. Laten we onze ogen gericht blijven houden op Jezus, onze redder en de volleinder van ons geloof. En laten we vertrouwen op hem dat hij ons kracht zal geven in moeilijke tijden. Hij met de beproeving ook de uitkomst zal geven. Laten we naar boven kijken, want Jezus zegt: als je die dingen ziet gebeuren, hef je hoofden omhoog. Word niet angstig. Word niet depressief, wees niet bang, hef je ogen omhoog, want je verlossing is dichtbij. Nou, met deze laatste woorden wil ik de studies beëindigen. Ik hoop dat u er wat aan heeft gehad. Ik hoop dat het u niet bang maakt, maar juist meer en meer standvastig maakt om met Jezus op te blijven trekken en van hem al het goede te verwachten. Ik wil eindigen met een gebed in te spreken voor u. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord. Ook al is het niet allemaal even duidelijk, we danken u dat u ons wijsheid geeft, ons waarschuwt, ons inzicht geeft en dat u dat meer en meer zult gaan doen. We danken u dat u onze God bent en dat u precies weet wat u doet. U weet ook wat we aan kunnen. U kent de tijden beter dan wij ze kennen. En ik vertrouw met mijn hele hart op u. En ik zie ook met verlangen uit naar de komst van uw Zoon. Om ons te halen, naar het Vaderhuis te brengen. En uiteindelijk weer terug te komen om op deze aarde met u te gaan regeren. Vader in de hemel, ik dank u wel dat we zo deze studies mochten beluisteren, mochten inspreken. En ik bid dat u alles wat er niet goed in is, dat u dat nog zult duidelijk maken. En dat u ons zult leiden op de weg die we moeten gaan. Heer, geprezen is uw naam. Hoor ons, Vader, in de naam van de Heer Jezus. Amen.